Alle techniek is aangesloten. Ready voor het woord van God. Amen.
Ben ik goed verstaanbaar? Ja? Fijn. Ik ontving een paar weken geleden de volgende tekst in het Engels wederom. En ik ben ontzettend blij dat ik die hier mag delen, want ik geloof dat het een boodschap is voor ons allemaal. Een boodschap van hoop, een boodschap van bemoediging, een boodschap van liefde, maar ook waarin God zijn trouw toont. En de tekst klinkt als volgt: What lies behind you is of no consequence. Ik ga het zo meteen vertalen. For he has a magnificent plan for your future. Dus ik herhaal hem nog een keer. What lies behind you is of no consequence. For he has a magnificent plan for your future. Wat ik eerst wil doen, ik heb even geprobeerd dat in het Nederlands te doen, maar dat vond ik niet zo sterk. Dus ik ga op zoek naar het of no consequence. Wat betekent dat nou, of no consequence? En ik heb dat opgezocht, dat is makkelijk hè, tegenwoordig met zo'n telefoon. Ik ga er een aantal noemen, in het Engels weliswaar, maar ik ga het vertalen. Unimportant, niet belangrijk. Immaterial, niet echt. Het heeft weinig body. Irrelevant, niet relevant. Of no importance, niet belangrijk. Meaningless, het betekent niets. Insignificant, nou ik weet niet of ik nog door moet gaan, maar of no consequence wil eigenlijk zeggen, het doet niet ter zake. En als je daarover na gaat denken, als ik dit zo eruit zou vloepen, dan kan ik me voorstellen dat er veel mensen denken van ja, maar daar klopt helemaal niks van. Want mijn verleden, dat is wel degelijk, dat heeft wel heel veel consequenties. En ik heb dingen gedaan met grote consequenties en dat draag ik nog steeds met me mee. Ik geloof dat deze boodschap ontzettend belangrijk is. Omdat wij als mensen gevormd worden. Even kijken, waar zit ik? Omdat wij als mensen gevormd worden voor een groot deel, of we dat nou willen of niet, door dat verleden. En ook voor een heel groot deel door de wereld waarin we leven. En dat betekent dat, hoe moet je dat uitleggen? Heel veel mensen, en ook christenen, die leven eigenlijk nog tussen de varkens. En wat bedoel ik daarmee? We kennen allemaal dat verhaal van die verloren zoon, dat op een gegeven moment hij bij de varkens terechtkomt. En op het einde van het verhaal besluit hij naar huis te gaan, waar zijn vader als het ware met open armen op hem staat te wachten. En dat is eigenlijk de parallel, de vergelijking die ik wil trekken. Heel veel mensen, ook christenen, leven tussen de varkens. En wat bedoel ik daarmee? Dan bedoel ik mee dat heel veel mensen nog geknecht en gebukt gaan onder hun verleden. En daar op de een of andere manier niet overheen kunnen komen. Ze kunnen daar niet voorbij. Terwijl God hier heel duidelijk zegt, is of no consequence. En dat vind ik heel bijzonder. Dat vind ik een heel bijzondere, een hele bijzondere boodschap die hij als het ware aan ons geeft. Even kijken, want het is allemaal fantastisch met die telefoon, maar ben ik te muggelen en op zoek naar. Even kijken. Heel belangrijk. Omdat God heeft een bedoeling met uw leven en met mijn leven. En dat verleden, moest er van de week aan denken. Het is zo dat, stel je voor dat er nu in de media een bericht zou komen dat er een moordenaar, ik noem geen namen, een moordenaar wordt op vrije voeten gesteld, noem je dat, hè, geloof ik. Wordt vrijgelaten. Omdat de moordenaar is tot inkeer gekomen van zijn zonde. heeft zijn schuld beleden aan de mensen, de nabestaanden van de persoon die hij vermoord heeft. En de Nederlandse overheid besluit om die moordenaar vrij te laten. Goed plan? Ik zie een aantal mensen nee knikken. Oh, dat is lastig. Maar God zou dat wel doen. Onder bepaalde condities. En dan moet ik denken aan Paulus. Het verhaal van Paulus kent iedereen. Daarvoor Saulus vervolgde de christenen. En God openbaarde zich aan hem. En Paulus kwam tot geloof. En we weten allemaal wat hij daarna gedaan heeft. Dus we zien in de Bijbel een verhaal over een man waarvan we nu vandaag de dag in de hedendaagse tijd zouden zeggen, joh, opsluiten die vent en weggooien de sleutel en nooit meer omkijken. Maar God had een heel ander plan met hem. En wat bijzonder is, even kijken, Handelingen 9, lees ik, u hoeft het niet op te zoeken hoor. Handelingen 9, vers 4. Hij viel op de grond en hoorde een stem. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Dat is het moment dat God zich openbaart aan hem. Nou, daarna is er een heleboel gebeurd. En ergens zien we dan, als mijn telefoon meewerkt natuurlijk. Ja, dat vind ik fantastisch. Hier zo. Handelingen 19, vers 11. God deed door de handen van Paulus buitengewoon grote dingen. Dus als we teruggaan naar het moment, net voordat God zich aan hem geopenbaard had, was die man een verschrikking in de ogen van velen. Had hij ernstige dingen gedaan. Dingen gedaan waarvan wij vandaag de dag zouden zeggen, joh, weg. Hè? Er is nu wat te doen om, hoe heet die man, Holleder, hè? Die is veroordeeld voor ook een aantal moorden. Nou kijk eens wat een gedoe dat is. Nou stel je voor dat je nu zou zeggen van, joh, zet die man, stel die man op vrije voeten. Dat zou in onze wereldse kijk, zou dat absoluut niet kunnen. En dat is exact wat God deed. Uiteraard niet zomaar. God openbaarde zich aan hem. Hij kwam oprecht en diep tot geloof. Hè? Want er zit een heel verhaal achter. Het is ontzettend mooi om dit te lezen ook. En wat prachtig is als je dan ziet, en dat vind ik zo sterk. God deed door de handen van Paulus buitengewoon grote dingen. Okay. Van de week kreeg ik eigenlijk nog een gedachte, en dat is de schepping. En dat God de mens schiep als kroon op de schepping. En als mensen, dat heb ik zelf, ik denk dat ieder mens dat heeft, we hebben een bepaald beeld van onszelf. En dat beeld, dat is een samengesteld beeld, onder andere vanuit ons verleden, maar ook vanuit de wereldse kijk. De wereld zegt, je moet, die schoenen zijn hip en die auto is hip en als je op vakantie gaat naar daar, dat is hip en je moet je haar kort of lang of weet ik veel. Er is van alles en nog wat mensen roepen, wat mensen vinden. Je hebt trends, zeg maar. En of we het nou willen of niet, ons beeld wordt daar toch door gevormd. Laten we reëel zijn. Stel nou dat er een trend komt en men zegt van, goh, sandalen, dat kan absoluut niet meer. Iedereen zegt dat. Sandalen kan niet meer. Nou, dan is de kans heel erg groot dat na een bepaalde periode er niemand in deze gemeente nog sandalen draagt. Niet omdat God er iets van gezegd heeft, maar omdat in de wereld iedereen vindt dat dat niet kan. Maar dat is wel raar, want de mens is de kroon op de schepping. En dat betekent, als je naar die schepping kijkt, en vroeger, een jaar of 10, 15 geleden, als je naar het strand reed, naar Groede, en je reed dan met je auto en je was er, dan zat je vooruit onder de dode vliegjes. Veel van ons kennen dat nog wel. Nou, tegenwoordig als je naar Groede rijdt, zitten er nog wel een paar op je vooruit, maar dat zijn er veel minder. Hè. We weten nu inmiddels allemaal dat er veel minder insecten en beestjes zijn. Wat ik de laatste drie jaar denk ik, ben ik steeds meer naar die natuur gaan kijken en er ook steeds meer van gaan genieten. En als er nu een beestje op mijn vooruit zit, denk ik, oh, vlieg alsjeblieft verder en ga niet dood, want we hebben je nodig. God heeft je niet voor niks gemaakt. Ik ben naar die natuur gaan kijken en ik vind dat zo fantastisch. Ik ben zo onder de indruk van wat onze God gedaan heeft. Zo onder de indruk. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En dan heb ik nog niks gezien. Als ik naar het Great Barrier Reef zou gaan, dan gaat daar ook niet zo goed, helaas, door alle klimaatontwikkelingen. Maar ik denk, dan ben je wel onder water, hè, met zo'n masker op en weet ik het allemaal. Maar volgens mij valt je mond open van de pracht en de praal wat je dan ziet. En dat alles heeft onze God gemaakt. En zo kan ik doorgaan. Als je naar een land als Canada gaat, je ziet de rivieren en de meren. Ik ben daar zo van onder de indruk. En let op, God maakte de mens als kroon op de schepping. Als je daar eens even bij stilstaat, je gaat erover nadenken, dan denk je van, wacht eens even. Als dat allemaal zo prachtig en fantastisch is, hoe moet ik dan naar mezelf kijken en hoe moet ik dan naar u kijken? Nou, dat vond ik, ja, het is allemaal 1 plus 1 is 2, hè, dat evangelisch kinderlijk eenvoudig, maar ik verbaas me erover hoe vaak de schellen nog van mijn ogen vallen. Als God dat op de een of andere manier laat zien, en dat je ziet van, wauw, wat is dat fantastisch. Maar als we daarnaar kijken en we draaien dan die spiegel naar onszelf, dan zien we vaak iets heel anders. Laten we eerlijk zijn. In al die jaren dat ik christen ben, heb ik al zoveel christenen gezien die gebukt gaan onder afwijzing. Of een minderwaardigheidscomplex hebben. Of overspannen raken. Of enfin, noem het allemaal maar op. En dat is wel heel erg apart als je er even bij stilstaat. Van ja, maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Want als we de kroon op de schepping zijn, ja, dan zou dat eigenlijk niet zo moeten zijn. Dus dat toont eigenlijk aan dat we heel vaak geen goed beeld hebben van wie we werkelijk zijn. En daarmee bedoel ik, heel veel mensen, dus ook christenen, zitten nog tussen die varkens. En wat bedoel ik daarmee? We zitten niet bij onze vader aan de tafel, maar we zitten nog in dat verleden. We zijn nog gebukt onder problemen uit het verleden of misschien zelfs uit het heden. Terwijl God zegt, what lies behind you is of no consequence. For I have a magnificent plan for your future. Wat betekent dat dan? Ik heb een fantastisch plan voor je toekomst. Als je daarover na gaat denken, dit is een ongelooflijk mooie belofte. Maar een belofte met een voorwaarde eraan. Want als je voorthobbelt zoals je dat nu doet, dan vraag ik me af of er van die belofte heel veel terecht gaat komen. Kijk, we zullen uiteindelijk bij hem moeten zijn. Ik kan geen goed beeld van mezelf krijgen. Zeker geen goed waarheidsgetrouw beeld. Als ik me niet spiegel aan de Vader. Als ik me spiegel aan de wereld, dat kan ik doen. Maar dan ga ik nooit het beeld krijgen wat naar waarheid is. En zeg maar wat als fundament die schepping heeft. Dan zal ik bij de Vader moeten zijn. Ik ben hier ontzettend blij mee met deze boodschap. Omdat ik geloof dat het een boodschap is voor ons allemaal. Ieder mens. God heeft geen fouten gemaakt. God heeft absoluut geen fouten gemaakt. Er is niks gebeurd in uw leven. Dat denken wij wel vaak. Er is niets gebeurd in uw leven wat God niet wist. Of God had het niet onder controle. Nee, dat had hij niet. Nou, vergeet het maar. Onzin. Onzin. Ieder mens heeft een eigen verhaal. Ieder mens heeft eigen ervaringen met God. Van de week stond ik bij de supermarkt, samen met Danielle, bij de karretjes, ik wilde er een meentje in duwen. Stond een man en daar raakten we, ik me vooral, ineens mee in gesprek. En die man vertelde mij dat zijn vrouw ziek was. Niet levensbedreigend, maar enorm ingrijpend, al jaren. En hij zei letterlijk, van ja, we hebben tot alles gebeden. Dus ik sta gewoon bij de karretje, hè? Niks bijzonders. Dus ik zeg, we hebben van alles gebeden en tot iedereen of zo zei hij. Ik zeg, ja, maar tot wie dan? Heb je tot Boeddha gebeden? Nee, tot God. Ik zeg, ja, maar welke God dan? Ik zeg, er is maar één God en dat is God die de wereld schiep en zijn zoon is Jezus. Dus die man die stond zo naar me te kijken. En toen zei ik van nou, alles is onder controle. En toen gebeurde er iets interessants. Want ik kon teruggrijpen naar iets uit onze levens. Ik kon teruggrijpen naar het verhaal dat mijn vrouw ziek was, wel levensbedreigend. Met 2 kinderen, 4 en 6. Daar kon ik naar teruggrijpen. En ik kon zeggen, volledig waar, ik heb geen moment paniek gekend. 0. Ja, dat is niet normaal als ik sommigen van jullie al denken. Dat kan best zijn, maar het was wel zo. Niet omdat ik wist, ik geloof dat ik dat letterlijk ook zo gezegd heb. Niet omdat ik wist dat ze zou genezen. Ik had geen briefje uit de hemel. Ik heb geen openbaring ontvangen. Krakken mee heek misschien. Maar dat heb ik niet gehad. Wat ik wel wist. Geen geloof. Een zekerheid. Het is onder controle. Hij is er. En ik geef direct toe. Misschien is het volstrekt belachelijk. Dat je je geen zorgen maakt. En ik heb het niet over 2 weken ziek. Hè? Ik heb het over jaren. Ik heb het over jaren. Op dat moment kon ik dat delen. Op dat moment kon ik dat delen met die man. En dat heeft impact. Bla bla, dat is allemaal niks. Ik zei ook tegen hem, ik zei, nou ja, luister, dat geloof, daar heb ik niet zoveel mee. Want als het geloof een laagje vernis is, dan garandeer ik je dat als de Sahara erop brandt, en dat is dus of die storm als die komt, dan bladdert die vernis, die bladdert er zo af. Terwijl ik aan het praten was, kwamen er mensen met hun karretje, dus af en toe ving er iemand wel Jezus op en God en weet ik het allemaal. Maar hé, was dat even gaaf? Want ik stond er helemaal niet om iemand te bekeren, dat kan ik ook helemaal niet. Dat interesseert me ook helemaal niet, want dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Wat ik daar wel stond te doen, was uit te delen wat ik had. Was om een boodschap van hoop te brengen, zoals God die voor ons, voor mij heeft gebracht. Die boodschap die heb ik doorgegeven. En ik geloof 100% dat als ik dat doe, dan heb ik het zaad wat ik had, dat heb ik uitgeworpen. En het is aan die man wat hij ermee doet. En ik geloof dat als jij tegen mij zegt van luister, ik heb gebeden tot Jan en alle man. Ja, ongeveer zo zei hij dat dan. En vervolgens komt er iemand en die zegt luister, maar er is er maar één waar je naar kan bidden en die je hoort en die een oplossing heeft. Ik geloof dat als ik dat zaai, dat hij dat zaad, dat zaad op zal komen. Dat geloof ik. Maar het is niet mijn eerste verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is om te doen wat ik kan doen. En dat verleden, en dat vind ik wel zo mooi, het verleden, die boodschap die hier staat, terug naar Paulus. Toen Paulus tot geloof kwam, daarna was het fantastisch, joh. Toch? Paulus die ging, hij reisde overal naartoe op instructie van God. Hij werd overal met open arm ontvangen. Toch? Hij was rijk. Tot aan zijn laatste dagen en heel vreedzaam hingen zijn ogen dicht. En ging die, kon die naar de hemel, toch? Was dat niet zo? Oh. Dus dat staat er niet dan. Als God zegt, ik heb een magnifieke toekomst voor u in beeld. Dan betekent dat dus niet rijk, voortvarend, lanterfanten voor de rest van ons leven. Dat betekent niet, hè? Nee, dus dat is het niet. De dingen die gebeuren in je leven, gebeuren niet omdat God ons straft. Hè? Want die flauwekul hoor je dan ook wel eens. Nee, we leven in een gebroken wereld. Als er iemand ziek wordt, dan is het niet omdat God zegt, nou, je hebt het niet goed gedaan, ik ga je, dat is onzin. We leven in een gebroken wereld. Maar hij belooft ons iets. En hij belooft dat we niet boven vermogen verzocht zullen worden. Dat belooft hij. Daar kun je van alles mee doen. En als ik met al mijn gebreken en al mijn tekortkomingen, als ik, terwijl ik, wij als gezin in een storm terechtkomen, 2 kleine kinderen, als ik met al mijn tekortkomingen, want ik ben gewoon eerlijk, als ik kan blijven staan in die storm, dan biedt dat voor jullie volgens mij heel veel hoop, of niet? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Het gaat dieper, verder, veel verder en veel dieper dan dat wij kunnen zien, kunnen begrijpen, kunnen snappen. Ik snap een heleboel dingen niet. Alleen ik denk dat ik net zo verstandig ben dat ik me daar ook niet op richt. Dat heeft helemaal geen zin. Ik hoef niet alles te snappen, ik hoef niet alles te begrijpen. De belangrijke dingen wil ik pakken. Wat ik heb wil ik uitdelen. Dat is wat God zegt. What lies behind you is of no consequence. Dit is zo ontzettend belangrijk. Of het nu willen of niet, ik heb dat ook, heb dat wel eens eerder gedeeld. Je neemt een stuk van je verleden mee. En velen van ons hebben geen moeder gehad, hebben geen vader gehad, zijn opgegroeid zonder geld. Dus misschien zijn mensen ziek geworden. Iedereen heeft dingen in zijn leven waarvan je zegt van joh, dat is moeilijk. Daar heb ik strijd gehad, dat was moeilijk. Dat hebben we allemaal. Maar die dingen die gebeuren, gebeuren niet omdat God ons ziek maakt of arm of weet ik. Ja, dat kan soms trouwens wel arm, volgens mij, als die onze lesje wil leren. Maar God, de dingen die gebeuren, die gebruikt Hij. En als je dat kunt gaan zien, als je gaat danken voor wat je hebt en je kijkt achterom. En nogmaals, ieder van ons heeft een eigen verhaal. Bij iedereen is dat anders. Maar als je de dingen die je in je leven hebt meegemaakt, en als je de momenten dat God zich manifesteerde, dat God er was voor jou, als je die momenten, als je die kunt gebruiken, dan is dat een enorme kracht. Dan is dat echt een enorme kracht. En het wordt steeds gekker in de wereld. Alles verandert, alles gaat heel snel. Maar ik geloof echt dat we een fantastisch mooie boodschap hebben. Dat geloof ik. Alleen natuurlijk, gewoon zoals je bent. Maar je grootste kracht zit hem in wie je bent. Dus als je niet precies weet wie je bent, nou, dan wordt het al een moeilijker verhaal. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die proppen het evangelie, ik zou bijna zeggen, ze forceren het bijna. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is, je bent wie je bent. God heeft je uniek gemaakt. Daar heb ik ook wel eens wat over mogen zeggen. Dat God, you are unique, but not by your own design. Ik denk dat dit er prachtig op aansluit. Ook dat vond ik een fantastisch mooie boodschap. Maar ik geloof dat er zoveel meer in zit voor ons allemaal. God zegt, ik heb een magnifiek plan voor je toekomst. Maar dat magnifieke plan betekent wel dat je iets moet gaan doen. Het werkt echt niet zo van, nou ja, God heeft wat gezegd, dus het zal wel. En ik rust op mijn lauweren en ik doe niks. Nee, je zal uit die stal moeten vertrekken. Je zal bij die varkens weg moeten. Je zal naar je vader toe moeten. Je zal naar die tafel moeten gaan. En hij staat klaar met zijn armen uitgespreid. De tafel is gedekt. U bent welkom. Niet wij, u. Jij. Hij zegt het tegen ons, ieder persoonlijk. De gemeente is ontzettend belangrijk. Maar je relatie met God is geen clubverband. We komen straks niet als een voetbalploeg voor de troon van God. En dat God zegt, nou joh, goede wedstrijd gespeeld. Hij gaat het gesprek, hij heeft jou uniek gemaakt. Hè? Wij zijn ontzettend belangrijk als geheel. Ik heb dat wel eens vaker gezegd. Als ik mensen tegenkom, joh, die kerk, daar begin ik helemaal niet over. Ja, ik zeg het wel even, dat heel belangrijk is. Maar ik zeg, nu even niet. En dat is even, dat is relaxed. Want mensen hebben dan meteen zoiets van, dat is fijn. Jij hebt God nodig. Dat is de boodschap. Dat is mijn boodschap. Ik heb God nodig. U heeft God nodig. En dan vertel ik waar ze hem kunnen vinden. En dan vertel ik soms ook nog hoe ze hem kunnen vinden. Ik zeg, joh, maakt niet uit, als zit je op de wc of doet er niet toe. Dus als je je ogen dicht doet of je ogen open, als je vanuit je hart zegt, God, als u bestaat. En als uw zoon Jezus Christus is, dan wil ik u leren kennen. Wauw, 2-3 zinnen. Vanuit je hart, hè? Geen flauwekul. Als je dat zegt, dan is dat de weg. Mensen hoeven alleen dat maar te doen. En hij is er of hij is er niet. Die term gebruik ik ook heel veel. Ja, dat betekent dus dat je niet, je bent niemand aan het bekeren, je bent niets aan het opdringen. Het enige wat je doet is dat je zo komt. Dat je zegt, kijk, dit is wat ik heb en dat geef ik u. En dat is ontzettend, ontzettend sterk. En ik hoop dit veel meer te mogen meemaken. Ik moet zeggen, het laatste jaar heb ik meerdere keren meegemaakt dat er mensen op mijn pad kwamen. Ik kan het ook niet uitleggen, maar op het moment dat het gebeurt, ja, dan had het ook vanzelf. Dan ga je praten met mensen, je luistert naar wat ze te vertellen hebben en je deelt uit wat je hebt. En dat gaat op zo'n ontzettend ontspannen manier. Dat is helemaal niet ingewikkeld of moeilijk. En misschien, zoals God het wil, misschien kom ik die man over 3 weken nog wel eens een keer tegen. En dan zien we wel welke deur er open gaat. Nou, ik vind het heel bijzonder wat God doet en wat hij aan het doen is. Ik heb nog twee teksten. Job 11 tot 13. Even kijken, wat heb ik hier? Maar als jij je aan God overgeeft, je handen naar hem uitstrekt, de zonde wegdoet uit je hart, je moet wel iets doen zelf. Het gaat niet, nogmaals, het gaat niet vanzelf. En geen kwade praktijken meer toelaat bij jou thuis. Alleen dan kun je je hoofd opheffen, zonder dat je bent verontreinigd door de smetten van de zonde. Alleen dan zul je de ellende kunnen vergeten. Dat alles zal dan tot het verleden behoren. Dat is een ontzettend sterke boodschap. Maar we moeten de hele tekst tot ons nemen. We zullen zelf daarvoor in actie moeten komen. En ik weet, het is niet makkelijk. Ik denk dat in ieder van ons dat herkent. We hebben het druk. Iedereen heeft het druk. Sommige mensen zeggen dat ze het heel druk hebben, maar zouden het misschien wat minder druk kunnen hebben als ze wat aanpassingen zouden doen. Dan heb ik hier nog een tekst. Job 8, vers 5. Maar als je God oprecht zoekt en de Almachtige om genade smeekt, als jij rein en oprecht bent, zal hij opstaan. Hij zal opstaan. Opnieuw voor je zorgen. En jou je eigen plaats en woning teruggeven. En daar komt hij weer. Dan zal het verleden maar klein en gering schijnen. Maar je toekomst zal groot zijn. Wauw, wat is dat geweldig. Dat sluit naadloos aan op wat er in het verleden is gebeurd. Is of no consequence. Doet er niet toe. Totaal niet relevant. Ga ik nog wel iets over zeggen. For I have a magnificent future in mind. Hij heeft een fantastische toekomst voor ons in gedachten. Ik wil één ding nuanceren. Dat verleden zeg ik nu wel. Ik heb er iets over gezegd. Van, nou ja, dat doet er niet toe. Daarmee bedoel ik dat God zegt. Er is genade en er is vergeving. Dus nogmaals, als er dingen gebeurd zijn in het verleden, dat wil niet zeggen dat de consequenties van die daden, dat die weg zijn. Dat is niet wat God zegt. Dat is ook niet wat ik zeg. Dat kan ook niet. Als je te veel gedronken hebt en je hebt met je auto iemand doodgereden, dan zijn die gevolgen, die poets je niet weg. Die gevolgen zijn er en die blijven. Het enige wat je dan als mens kan doen, als ik dan de persoon ben die daar verantwoordelijk voor is, dan is het enige wat ik kan doen, is God om genade vragen. En de mensen, de nabestaanden, ja, exact hetzelfde, om genade vragen. En hoop en bidden dat ze het in hun hart kunnen vinden om mij die genade te geven. Maar daarna moet ik mijn blik weer vooruit richten. Ik geloof dat het een wapen is, een heel sterk wapen, is om dat verleden te gebruiken om mensen maar gewoon immobiel te maken. Dat is ontzettend sterk. Hoeveel mensen kijken niet terug naar het verleden? Verschrikkelijk. Ik heb het al zo vaak gezien. Soms ook echt mensen op leeftijd. Dat als je ze hoort praten, dat constant hoor je dat verleden maar terug. En dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling. Ik ben, zeg maar, als mens heel erg pragmatisch. En dat betekent, dat is, zo zie ik het ook, als er dingen gebeuren, ik kijk graag even achterom. Maar dat is maar voor één ding. Leren wat is de fout gegaan en dan direct die blik naar de toekomst. Dat is het. Als je ondernemer bent, ja, oh, het is niet goed gegaan. Oh, verschrikkelijk. Nou, dan ben je over een half jaar failliet. Zo werkt het niet. Achterom kijken, wat is er fout gegaan? Ik trek mijn les eruit en we gaan vooruit. God zegt, hij staat klaar. Hij staat klaar met zijn armen open. Hij staat klaar met zijn armen open. Ik geloof met heel mijn hart, die ene man die ik van de week sprak, is het tipje van de ijsberg. Echt, er zijn zoveel mensen in nood. Er zijn zoveel mensen in nood. En ik geloof dat als we meer ons zelfbeeld, als dat meer wordt zoals God ons bedoeld heeft, maar dit is echt iets om over na te denken en iets wat denk ik voortdurend terug moet komen. We leven in een wereld en we worden bedolven onder allerlei informatiestromen en noem het maar op. En mensen met meningen. Het is ontzettend belangrijk om af en toe terug te gaan. In je hokje, op de wc, in je kantoortje, waar dan ook. En terug naar je vader te gaan. Te zeggen, joh, hoe zit dat nou? Want ik heb het idee dat ik, ja, God, dat het niet goed is. Ik heb het idee dat dit of dat. God heeft in mijn leven laten zien dat dat verleden er niet toe doet. Hij heeft mij beschermd. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik rook niet en ik drink niet. Niet omdat ik zo'n geweldige fan ben. Maar hij heeft me dat nul smaak voor gegeven. Dat gaat gewoon niet. Ik vind het ontzettend vies. Ik krijg het niet voor elkaar. Maar ik geloof dat het een bescherming is. Ik geloof dat hij me erin beschermd heeft. Kan je niet uitleggen waarom? Ergens zit die overtuiging in mij. Ik had geen vader. Ik had van alles fout kunnen gaan. Maar hij was er. Toen ik niet wist dat hij er was, was hij er toch. We hebben een God die zo ongelooflijk goed is. Die zo trouw is. Dat deze boodschap, en ik wil hem tot slot, wil ik hem nog één keer herhalen. Dat ik geloof dat deze boodschap een enorme bemoediging is. Voor mij, maar voor eigenlijk ieder mens. Of je nu hier in die kerk zit of daarbuiten, dat maakt helemaal niets uit. Het is onvoorstelbaar sterk vanwege het feit dat we leven in een wereld. We hebben allemaal een verleden. En als ik zie wat een enorme impact een verleden voor veel mensen, wat een enorme impact dat heeft. En wat het doet, wat het eigenlijk doet om tegen te houden wie je zou moeten zijn zoals God je bedoeld heeft. Wauw, dan is dit heerlijk. Dan is dit echt een heerlijke boodschap. What lies behind you is of no consequence, for he has a magnificent plan for your future. Wat achter u ligt is niet relevant. Voor hem niet. Genade, herstel, hij belooft ontzettend veel. En hij doet ontzettend veel. Maar het is aan ons. We zullen uit die stal, zolang we in die stal blijven zitten, ja, dan is die toekomst, ziet er natuurlijk wat minder florisant uit. Maar we kunnen die deur van die stal openen. En we kunnen naar het huis van de Vader. Waar de tafel gedekt staat en waar de Vader klaar staat met zijn armen wijd open. Ik geloof dat dit een hele, hele, hele bijzondere boodschap is. Eigenlijk voor ieder mens zelfs. Het is niet voor een paar mensen. Ik heb er altijd wat moeite mee om een oproep te doen als mensen naar voren willen komen om te bidden. Maar ik geloof wel dat het een boodschap is die oproept tot actief iets doen. En wat ik zou willen vragen is, ik geloof dat het met uitspreken, dat enorm krachtig is. Ieder mens heeft dat stukje verleden, ieder mens heeft die geschiedenis. Dus bij ieder mens is dat ook weer anders. Ik denk dat het best goed is, dat we misschien in groepjes even kort, dat je uit kunt spreken naar elkaar toe, dat je die toekomst wil pakken. Dus dat je die wat God eigenlijk belooft, die belofte die hij geeft, die magnifieke toekomst, dat je dat uitspreekt naar elkaar toe. Dat hoeft niet meer te zijn dan dat mag ook meer zijn, dat is aan u. En er zijn eigenlijk twee dingen die kunnen. Wat je natuurlijk uit kunt spreken is dat je zegt van, what lies behind me is of no consequence. Dus wat achter mij ligt is niet relevant, is niet van belang. Want u heeft een magnifieke toekomst voor mij op het oog. Dat zijn denk ik twee dingen die je uit mag spreken. Wat ik zou willen vragen is of we dat in groepjes kunnen doen. Gewoon heel kort, als dat mag.
Ja, dat sluit even aan op wat of ik mee wilde afsluiten deze dag. Ik wil vragen aan Jacques of hij het avondmaal nog hier weer brengt. Als we dan toch groepjes vormen,
oh ja,
dan gaan we ook afsluiten met het avondmaal. En dan kunnen we dat mooi combineren. Wat of Keesje heeft gezegd, ja, dat je dat uitspreekt. En dan gaan we ook nog uitspreken een dankzegging. Ja, dat pakken we erbij. Hij heeft ook het woord dankbaarheid genoemd. En daar zit ook zo'n kracht in. Dus ik denk dat het goed is dat we daar gelijk een combinatie van maken.
Ja.
Dankjewel, Keesje. Voor een krachtige woord van je. Van getuigenis. En we hebben getuigenissen. Hè? Er is iets waar je wel op terug kan kijken. Zoals hij zei, dus op getuigenis, om dankbaar ook voor te zijn. Ja? En dat was eigenlijk waar ik ook mee wil afsluiten met het woord dankbaarheid, want er zit zoveel kracht in wanneer we dankbaar zijn. En het is makkelijk als alles voor de wind gaat en alles op rolletjes gaat, om dankbaar te zijn. Hè? Ja, dankjewel dat die zon schijnt en dankjewel ja, dat we goede tijd hebben met elkaar. Maar het is wel eens minder. En dan zit er zoveel kracht in om toch dankbaar te zijn bij God. Daar zit de kracht in. En daar wil ik mee afsluiten ook deze morgen. Dat we dus, want er zijn zoveel dingen om dankbaar voor te zijn. Ja, Keesje net aanhaalde van zijn vrouw genezen en al die jaren ook. Ja, Joke van der Brink ook weer dankbaar om te zijn voor herstel. Voor genezing, Joke. Ja, mijn Joke. Ja, dankbaar. Dankbaar zijn we. Ja, voor dat het woord van God prevaleert boven het woord van deze wereld. Van een noem maar op, een dokter, internist. Wat dan ook. Ja, dat zijn woord prevaleert boven alles. Ja, en dat is een dankbaarheid waar we gaan uiten. Ja, dus ik denk dat het goed is. Dat we even met elkaar vorm kom eerst eventjes die kant, pik even een stukje matsen mee en een bekertje. En ga dan terug en ga dan eventjes met elkaar een paar groepjes vormen. Ja, en dan deze, de middellinie en dan de rechtse vleugel. Ja, dus als jullie alvast willen komen en doe dat een beetje vlot achter elkaar, dan gaan we er niet te lang tijd aan doen, maar ik vind het wel belangrijk. Ja, belangrijk na dit woord van Casey om het te doen samen uit te spreken. Want weet je, wat of hij gezegd heeft, is zo enorm belangrijk om te weten wie je bent in Christus. Daar kwam het op neer, hè. Wie ben jij in Christus? Zijn wij wel eigenlijk wel ervan overtuigd? Ben je eigenlijk er wel van overtuigd? Ben ik eigenlijk wel van overtuigd hoe belangrijk we zijn in Christus? Hoe belangrijk we voor hem zijn? Hoe waardevol. Weet jij hoe waardevol je bent voor hem? Misschien denk je daar niet zo over en denk je te min over jezelf. Ja, misschien denk je nog van ja, ik heb verkeerde gedachten gehad. Net nog. Ja, kom maar. En weet je mensen, iedereen mag naar voren komen en iedereen mag deelnemen aan het avondmaal. Ja, wat of je ook ooit misschien eens een keer... Wat er ooit misschien eens een keer in je verkondigd is. Ja. Ook van ja, je hebt pas gezondigd. Ik ga maar geen avondmaal halen. Ik zou je dit zeggen, dan hoeft er niemand avondmaal te komen halen. Want er is niemand zonder zonde. Ja. Amen. Dus kom en doe mee. Als jij hier bent en je bent aangesproken ook door het woord van God. En jij zegt van ja, ik wil die Vader leren kennen. Ik weet wat het betekent om in die wereld te zijn. En wat Keesje heeft genoemd om tussen de varkens te leven. En ik wil een ander leven. Dan is dit vandaag jouw dag. En maak die keuze. En we helpen je daarbij. Kom dan naar ons toe. Iemand van de leiding naar mij, naar Casey. Kobi, noem maar op. Arjan, Hesti. Kom maar naar ons toe. En neem die beslissing vandaag. Want weet je hoe waardevol jij bent? De Bijbel zegt, want al zo lief heeft God deze wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig zal leven. Zo waardevol ben jij. Zo waardevol. Iedereen die in hem gelooft, zal leven, eeuwig leven ontvangen. Ga met elkaar nu staan. Zoek een groepje of twee of drie. En als je dat niet zo leuk vindt, dan doe je het gewoon met elkaar. Of je doet het alleen. Er is nog altijd vrijheid
Door de Heilige Geest. Ja? En spreek het uit, het woord van God, naar elkaar toe. Dit is het lichaam van Christus, verbroken voor jou. Dankjewel. Ja, dank je, Jacques. Dat is goed, joh. Zo waardevol ben jij. Het lichaam van Christus, symbolisch met dat stukje matsen, is verbroken voor jou aan het kruis. Heeft gij zijn leven gegeven? Heeft gij het offer gebracht? Is hij als een lam geslacht? Afschuwelijke dood voor jou en voor mij. Zo waardevol zijn wij, hè? Zo waardevol bent u, hè? Wat een ander ook van u zegt, zo waardevol bent u. En dan pakken we de beker. Dit is het bloed van Christus, vergoten voor jou. Amen. En in de Bijbel staat de beker der dankzegging. De beker der dankzegging, mensen. Het bloed van Jezus Christus vergoten voor ieder mens. En wees dankbaar. De Bijbel zegt het op verschillende plaatsen. Wees dankbaar. Er zit iets verordenends in. Er zit iets van een bevel in. Wees dankbaar. Dus hoe belangrijk kan het niet zijn om dankbaar te zijn? Het is zo enorm belangrijk om te danken voor wat hij heeft gedaan. Om te danken voor die liefde die zo onbaatzuchtig was. Dat terwijl we in tussen de varkens zaten, zoals Casey zei, dat hij toch ontzettend veel van ons hield. En op ons stond te wachten met open armen. Zo dankbaar. En laat ons niet zijn als die negen melaatsen, met z'n tienen, hadden ze geroepen naar Jezus. Jezus, heb medelijden. Ja, hij kwam daaraan en ze riepen, Jezus, heb medelijden. En hij zei alleen maar, ga maar en toon je aan de priester, volgens de Levitische wet. Ja. Ja, maar dat komt zo, hè? Ja. Oké, en hij zei, ga maar. En er kwamen er één terug die dankbaar was en negen ondankbaar. En ik wil vragen om die ene die zo dankbaar was, om nu je dankbaarheid te tonen in die groepjes, met elkaar. Ja, en uit te spreken wat je hebt meegemaakt en waar je dankbaar voor kunt zijn. Ja, en uit te spreken... Ook wanneer er ziekte zijn, wanneer er een ellende is in je familie, wanneer er een financiële nood is, wanneer er wat dan ook is. Om krachtig dankbaar te zijn, nu bij dit avondmaal, krachtig hem te danken, terwijl je het nog niet ziet, terwijl je het terwijl het er nog niet is, om de genezing en noem maar op, dat je krachtig dankt nu, ja, voor hetgeen wat je nog niet hebt gezien. Zoals Jezus deed bij de vijf broden en de twee vissen. En dat hij zei, dank u. En dat je dat toen het wonder geschiedde. Dus dank voor het wonder dat je nodig hebt. Dank voor die genezing die je nodig hebt. Doe dat ook nu. En dank dat is het krachtige danken wat enorm enorm gemanifesteerd zal worden in je leven. Ga jullie gaan, hè? En dank hem, dank u Jezus. Dank u wel voor compleet herstel.